God's Bible. Knowing this,
uit Gods Bijbel. En ik weet dit, dat als mijn woorden falen, zijn woord niet zal falen. Dus wil ik een schriftgedeelte lezen uit het boekje Jesaja. En ik heb hier enkele schriftversen uit opgeschreven en enkele commentaren die ik zou willen vermelden, zo vlug als mogelijk is, en dan verder gaan om vanavond opnieuw voor de zieken te bidden. Terwijl wij Jesaja 45 opslaan, wil ik deze gelegenheid te baat nemen om al de predikers te bedanken die in deze samenkomst hebben samengewerkt. Voor de Shores, een heel goede vriend van mij, vertegenwoordigt de Assemblies of God hier in de stad. Broeder Outlaw, een andere dierbare vriend van mij van de Jesus Name Church. Broeder Fuller van de Independence. Een andere dierbare vriend van mij. Niet alleen deze drie mannen die de drie hoofdgroepen vertegenwoordigen, maar andere predikers voor wie ik gepredikt heb bij vorige gelegenheden of andere campagnes. Zij werken allemaal samen en kwamen samen en de mensen zijn gekomen. En ik vertrouw er zeker op, mijn broeders, dat vele van uw mensen die ziek en behoeftig waren, hulp gekregen gedurende deze tijd. En ik ben er zeker dat ik geprobeerd heb al wat ik maar wist, en ik ben zeker dat de Heilige Geest zal bevestigen wat gezegd en gedaan is. Zo de Heer zegene u nu, terwijl wij naar de Bijbel kijken, Jesaja 45, te beginnen bij het 22e vers. Wend u toe naar mij, word behouden, alle gij einden der aarde. Want ik ben God en er is niemand meer. Ik heb gezworen bij mijzelf. Er is een woord der gerechtigheid uit mijn mond gegaan. En het zal niet wederkeren. Dat voor mij alle knie zal gebogen worden. En elke tong mij zal zweren. Ik weet dat niet erg veel schriftlezing is, maar het is voldoende, omdat het eeuwig is. Het is Gods woord. En als ik dit nu een tekst zou willen noemen, voor ongeveer 20 of 30 minuten, dan zou ik willen zeggen, zie naar Jezus. Dat is de roep geweest gedurende jaren. Kijk naar mij, gij einden der aarde. Ik zou dat een beetje willen omzetten en zeggen, kijk in het bijzonder naar mij, aan het einde van elk wereldsysteem. Omdat hij zichzelf altijd zo reëel bekend maakt aan het eind van een wereldsysteem, wanneer hij tot zijn einde komt. Kijk naar mij, alle gij einden der wereld, zou ik misschien zeggen. De schrift zegt de einden van de aarde. Einden is in het meervoud. Einden van de aarde. Velen zeggen, wij hebben dit al vele jaren gehoord. Kijk naar mij, kijk naar mij. Wel, dat is waar. Maar de zaak, de kwestie is, wat ziet u wanneer u kijkt? Er werd u dat al lange tijd gevraagd. Kijk naar mij. Hoor de mensen zeggen, kijk. Als zij het woord kijk vermelden, betekent het aandacht schenken, opkijken, of kijken naar en uitkijken. En nu zegt God hier, kijk naar mij. Ik ben God en er is geen ander. En ik vraag mij af, in een tijd waarin wij nu leven, waar zouden wij naar kunnen kijken dat vaster zou zijn dan God? En God is het woord. Kijk dus naar het woord van God vandaag voor uw antwoord. De Bijbel heeft het antwoord voor deze dag. Hij heeft het gehad voor de andere dagen. Hij heeft het voor eeuwig, omdat hij Christus is, dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. De Bijbel heeft het antwoord, omdat de Bijbel de openbaring van Jezus Christus is, die geopenbaard is sinds de grondlegging der wereld. Hij is geopenbaard in de vorm van profeten. Hij is geopenbaard in de vorm van koningen. Hij is geopenbaard in de vorm van wetgevers, omdat dat is wat hij is. Koning, profeet, wetgever en God. Nu, hij zei, kijk naar mij. En u zegt, ik heb dat gedaan. Het hangt ervan af waar u naar kijkt, wat u vaststelt, wat u in een ogenschouw neemt. Dat is waar. En hoe u naar hem uitkijkt. Naar wat kijkt u? Welk doel hebt u als u naar hem kijkt? Het hangt er maar vanaf waar u naar uitkijkt. Dat is wat u vindt. Gewoonlijk komen mensen naar een samenkomst, een religieuze bijeenkomst. Sommigen van hen gaan erheen om een grote massa mensen te vinden, om mee samen te zitten. Sommigen, oh, ik haat het om te zeggen, maar het is waar. Sommigen gaan naar de kerk alleen om hun kleren te tonen die ze dragen. Sommigen gaan naar de kerk omdat ze zeggen, dit is de grootste kerk in de stad. Of, zij heeft de beste naam. Een bepaalde klasse van mensen. Als ze gaat naar deze kerk, dan is dat verkeerd. Ziet u kijkt niet naar de juiste zaak waarvoor de kerk is gevestigd. God zei, kijk naar mij. Veel mensen gaan naar de diensten en alleen om gezien te worden. En soms gaan mensen naar de diensten, dit is te erg om te zeggen, en we zouden er lange tijd op door kunnen gaan, maar zij gaan naar de kerk terwijl hun mening al vaststaat, voor ze gaan. Als er bepaalde dingen gezegd worden, of iets dat gewoon tegen hun idee is, dan zullen zij onmiddellijk opstaan en eruit gaan. Ze zullen het eenvoudig niet verdragen, omdat zij hun eigen idee hebben van wat het moet zijn. Dat is de ware reden dat Jezus niet werd begrepen toen hij naar de aarde kwam. Als ze slechts in het woord van God gekeken hadden, in plaats van naar hun tradities van die dag, zouden zij geweten hebben dat hij de Zoon van God was, omdat de Bijbel duidelijk zijn volle komst verklaarde en hij kwam in de volle openbaring van het woord. En elke generatie openbaart hem in de volle openbaring die voor die tijd is toebedeeld. Deze generatie moet Jezus Christus openbaren. Dat is de openbaring van hem die in het woord beloofd is en die aan dit geslacht geopenbaard moet worden. Als de kerken het niet willen ontvangen, zal er iemand opstaan en het dat wel doen. Omdat Johannes zei, God is bekwaam om uit deze stenen kinderen van Abraham te verwekken. Denk niet bij uzelf, wij hebben Abraham als onze vader. Want God is bekwaam om uit deze stenen kinderen voor Abraham te verwekken. Want wat God heeft gezegd, is God volledig in staat om uit te voeren wat hij beloofd heeft. Onze vader Abraham besefte dat. En tegen hoop in, geloofde hij in hoop en twijfelde niet aan de belofte van God door ongeloof, maar was sterk, gaf God de eer, omdat God hem de belofte gaf. Hij heeft ons een belofte gedaan voor deze dag. Hij heeft ons een belofte gedaan. En onze belofte vandaag wordt even zeker geopenbaard als voor Abraham, want wij zijn de kinderen van Abraham. Dood zijnde in Christus zijn wij Abrahams zaad en erfgenamen met hem overeenkomstig de belofte. Zoveel mensen komen binnen, vastgeroest in hun mening. Ze zitten in een volle evangelie samenkomst of een andere samenkomst en ze zullen gewoon wachten gedurende enkele ogenblikken tot er iets gezegd wordt waarmee zij het oneens zijn en dan staan ze op en gaan naar buiten. Zij zullen niet blijven om iets meer te horen. Ze willen niet blijven om te zien of er wat bij was wat de waarheid is. Nu zeggen wij, die geest, waar kwam die vandaan? Hij is er altijd geweest. Dat komt van Genesis. Dat was het door de hele schrift. Menig keer, toen Paulus eens op een keer sprak tot een groep mensen, luisterden zij aandachtig naar hem, zolang hij in de wet bleef. Maar toen hij over de openbaring begon te vertellen, het hemelse visioen, veranderde het de samenkomst snel. Ze stonden op om te schreeuwen. Als ze slechts geluisterd hadden naar wat de man zei, dat hij de waarheid van God door het woord openbaarde. Enige tijd geleden was ik in een grote stad, in deze Verenigde Staten, voor een opwekking uitgenodigd. Er kwamen maar heel weinig mensen daar. In de hele opwekking waren er waarschijnlijk niet meer dan er vanavond in dit gebouw zijn. En ik dacht wel, ik zal hen een ontbijt geven, een gratis ontbijt. En ik nam mijn liefdesoffer op om het ontbijt gratis te geven voor sommige van de oecumenische gelovigen daar in de stad. En zei hen om te komen. Ik zou met hen willen spreken om hen het doel van mijn komst te vertellen. Om de stad te helpen, de zieken te helpen, om de hen te helpen, om elke kerk te helpen. Wel die morgen toen Dr. Livell mijn spreker was daar op de campagne en mij geïntroduceerd had tot het gehoor na het ontbijt. En ik nam deze tekst. Ik was niet ongehoorzaam aan het hemelse visioen, weldra bemerkte ik dat de prediker op zijn horloge keek, met zijn ogen wenkte en met zijn hoofd knikte naar de andere makker, opstond en naar buiten ging. Voor ik 6 wachtwoorden gezegd had, was bijna een derde van die predikersgroep weggegaan. Voor ik 5 minuten had gehad om alleen maar te spreken over wat Paulus zei, dat hij niet gehoorzaam was aan het hemelse visioen, omdat God hem geroepen had tot dit werk, hadden zij
meteen gezien waarop ik mijn gedachten zou baseren. Er was niet een derde van de groep overgebleven. Nu, dat is zelfs geen christelijk respect geven als een man die de naam van Jezus Christus zou willen noemen. Ik zeg dit met respect, maar ik zeg het om het te laten inzinken. Ik had meer begrip en betere omgang met een groep Afrikaanse toverdokters dan ik had met die groep predikers op die morgen. Zij gaven meer respect aan het woord van God en stelden vragen, zodat ik hen de hoop door kon geven die in mij ligt voor de hoop van eeuwig leven. Deze predikers hadden er helemaal geen tijd voor. Snel, zodra u iets zou willen zeggen, gingen ze naar buiten. En dat is dus de wijze waarop het is. Ze hebben hun mening al gevormd en ze blijven gewoon zo lang en dat is alles wat ze willen weten. Als het ook maar één woord oneens is met enig klein dingetje waarin zij geloven, dan kunnen ze niet blijven en er verder naar luisteren. Dat is de reden dat ze Jezus Christus niet konden geloven bij zijn eerste komst. Dat is de reden dat ze hem zullen missen in de tweede komst. Ze missen hem elke keer. Ze hebben het altijd gedaan. En hij heeft zichzelf geopenbaard in Mozes. Zichzelf geopenbaard in Noach. Zichzelf geopenbaard in Elia. In al de profeten. En ze misten het elke keer. Jezus zei, wie van uw vaderen heeft de profeten niet in de graven ginds gebracht die men nu opsiert? Dat is waar. Het is altijd waar geweest en het is ook waar vandaag. En toch, te midden van dit alles, worden wij bevolen om te kijken. Kijk naar hem, alle einden der wereld. Soms komt het binnen en een man zal u beoordelen naar het soort klederen. Als u geen predikerskleren draagt enzovoort, dan is het uit. Men wil niet met u te maken hebben. Soms wil men zien welke soort opleiding u hebt. Of u uw woorden zuiver uitspreekt, of u correct staat. Hoe u uw naamwoorden en voornaamwoorden gebruikt. Vrij uitgesproken, ik weet niet wat een naamwoord of een voornaamwoord is. Ik zou het u niet kunnen zeggen. Dat is dus uitgesloten voor mij. Ik weet het gewoon niet. Ik zou het verschil niet kunnen zeggen tussen een naamwoord en een voornaamwoord. Toen ik op school was, kon ik het wel, maar ik heb dat een lange tijd geleden vergeten. Ik ken maar één ding en dat is Jezus Christus in de kracht van zijn opstanding. Dat is al wat ik weet om over te spreken. Over de bijvoeglijke en de zelfstandige voornaamwoorden weet ik niets. En ik denk dat dit is waarvoor wij samenkomen in samenkomsten zoals deze. Dat is om hem te kennen. Niet de bijvoeglijke en zelfstandige voornaamwoorden te kennen, maar hem te kennen, Jezus Christus, in de kracht van zijn opstanding. Nu, sommige mensen, wanneer zij naar Jezus kijken, kijken zij en zien hem. Kijken en kijken naar hem. En wanneer zij hem zien, dan zien zij in hem slechts een kerkstichter. Of een kerkorganisator. Of misschien een geloofsblijdenis voor een kerk. Daarvoor kijken vele mensen naar Jezus om dat te zien. Hij is alleen een nieuwe geloofsblijdenis die aan een oude leerstelling werd toegevoegd. Nu kijken vele mensen en zien hem op die manier. Sommigen kijken en zien hem als een mythe. Sinterklaas. Of sommigen van hen kijken naar hem als een historische daad die God vele jaren geleden deed. Sommigen van hen kijken nog naar hem als een baby in een kribbe. Maar de vraag is, wat ziet u wanneer u naar hem kijkt? Ziet u de tweede persoon van een drie-eenheid? Of ziet u een drie-eenheid? Drie in één? U zult hem alleen zien als u naar hem kijkt door het woord. Dat is de enige manier waarop u het zult kennen, omdat hij het woord is. Het zal hem zelf openbaren. Het hangt er vanaf waar u naar kijkt, waarvoor u kijkt. Als u naar hem kijkt om te twisten, dan kijkt u verkeerd. Hij reden twisten niet. Het was niet in hem besteed om te reden twisten. Bedenk, u ziet hem zoals u naar hem kijkt door zijn woord en hem herkent. Nu, u kunt hem niet zien tot uw ogen geopend zijn voor het feit. Twee mensen kunnen naar dezelfde schriftplaats kijken en het oneens zijn. Eén van hen moet gelijk hebben en de ander moet het fout hebben. Soms zijn er dingen die rondom ons gebeuren die wij niet kunnen begrijpen. Anderen zeggen dat zij dingen zien. Anderen zien niets erover. Kijk naar Dothan de ginds, die dag toen Elisa omsingeld was door het Syrische leger. En zijn trouwe knecht Gehazi, die bij hem woonde, hem bediende, voor hem kookte. En zijn kleren schoonhield, water op zijn handen goot. Hij bleef dag en nacht bij hem, luisterde naar hem, die onderwees en predikte. En toen hij die morgen ontwaakte, keek hij uit en hij zag het Syrische leger helemaal rondom. Hij zei, mijn vader, helaas, kijk naar de tegenstand die wij hebben. Het gehele Syrische leger. U ziet dat Elisa iets zag, dat hij Gehazi niet zag toen hij opstond en keek. En hij bad dus, God open de ogen van deze jonge man. Nu zijn ogen waren wijd open, maar hij zei, open zijn ogen, opdat hij zien mag. En toen zijn ogen geestelijk open gingen, waren alle bergen vol vurige wagens en allemaal engelen rondom die profeet. Ziet u, het was anders toen zijn ogen open gingen. Nu mensen kijken naar het woord, letterlijk. En zo moet u er naar kijken, maar het verklaart zich zowel letterlijk als geestelijk. De geest doet het woord leven overeenkomstig de belofte. Met andere woorden, het is een zaad. De geest geeft het zijn leven, het zalft het. Het geeft het zijn activiteit, zoals de regen geeft aan het zaad dat in de grond begraven is. Het breekt er doorheen, leven. En wanneer u kijkt naar Jezus als het beloofde woord van het uur, dan zal het aan u geopenbaard worden. Als u naar hem kijkt, dan zult u zien dat hij dezelfde is gisteren, vandaag en voor eeuwig dezelfde Christus. Een deel van Gods woord is toebedeeld aan elke generatie. Heel de weg van Genesis af. God zendt altijd iemand. Gewoonlijk halen de kerkelijke mensen het zo in de war, dat het in tradities enzovoort is, zoals het was bij het komen van Jezus. En dan zendt God de profeet langs. Het woord van de Heer komt tot de profeet. Hij openbaart het. Ten dode gestenigd of eruit gezet. Eruit geschopt. En dan, nadat hij een poosje is heen gegaan, bouwen zij een grafsteden en zeggen dat hij een groot man was. Zij leven in de schaduw van wat hij destijds was en weigeren het woord dat vandaag uitgaat. Het is net zoals de mens. Hij spreekt er altijd over hoe groot God is en wat hij deed en welke dingen hij zal doen en ziet de dingen niet die hij nu precies doet. Zie, hij kijkt naar hem in de geschiedenis, kijkt naar hem in de profetie, maar vergeet dat hij op dit moment hetzelfde doet als hij toen deed. Dat is echt een gewone mens. Wij zien de discipelen op een keer. Wel, het was de eerste paasmorgen. Wat een morgen. Jezus, opgestaan uit de doden, die tussen de bloemen wandelde. En twee vrienden, Cleopas en een van zijn vrienden was op de weg naar Emmaus. En zij spraken terwijl zij voortliepen, bedroefd in hun hart. En een man kwam vanuit de bosjes en ging met hen mee de rest van de dag, sprak met hen over Christus. En die avond vroegen zij hem, en hij deed alsof hij hen wilde voorbijgaan, maar ze vroegen hem binnen te komen. Hij deed het. En toen hij binnenkwam, deed hij daar iets zoals hij gedaan had voor zijn kruising en zijn opstanding. Voor hij werd gekruisigd, zagen zij het hem doen, net zoals hij deed. Zij herkenden dat hij het was, ofschoon zij heel de dag bij hem waren en toen nooit herkenden wie hij was. Vandaag is het mogelijk dat goede mensen, fijne mensen, wandelen met Christus, zijn woord lezen en nog steeds niet herkennen dat dit het uur is dat bepaalde dingen uit deze Bijbel vervuld moeten worden. Het is het uur waarin wij leven. De tijd is nabij, wanneer deze dingen gedaan moeten worden. Het is geschreven, en dus moet het vervuld worden, omdat God het beloofde. Ja, onze ogen moeten geopend worden, om het woord te zien. Nu, u kunt naar het woord kijken. De Farizeeën hadden dat woord uitgetekend, gewoon precies hoe de Messias zou komen. Ze geloofden dat ze gelijk hadden. En hier was hij geboren en wandelde precies onder hen. En zij veroordeelden hem toen hij hen zei, u, doorzoek de schriften, want daarin denkt u eeuwig leven te hebben, en zij zijn het die van mij getuigen. Doorzoek de schriften, ze zeiden, wij zijn Mozes' discipelen. Hij zei, indien u Mozes' discipelen zou zijn, zou u mij kennen, want Mozes schreef over mij, dat deed hij. Mozes zei, de Heer, uw God zal een profeet verwekken die op mij gelijkt, een wetgever, enzovoort, en een profeet, en naar hem zal het volk horen. Ziet u, indien zij de geschriften van Mozes gekend zouden hebben, zouden zij hem gekend hebben. Ze dachten dat ze de geschriften van Mozes kenden, maar ziet u, ze kenden ze niet. Ziet u, ze waren verblind voor dat feit. Dus na enkele dergelijke woorden van hem, wat deden ze? Sprongen op en zeiden, deze man heeft een duivel. Komt hij ons onderwijzen? Van welke school komt hij vandaan? Wij hebben geen verslag van hem. Wij vragen ons af wiens gemeenschapskaart hij heeft. Of iets van die aard, was de vraag. Maar zij faalden om te kijken en te zien dat de God, die het woord beloofde, het precies betuigde door de persoon van Jezus Christus. Want hij was het licht van het uur. Hij was het licht voor de mensen om in te wandelen. En alleen het woord van God brengt licht voort. Gods woord alleen brengt de zonneschijn voort. Gods woord brengt de aarde voort. Gods woord brengt de lucht voort. Alles is het woord van God, bekendgemaakt. Al wat een werkelijkheid heeft. Toen hij hier was, zei hij, ik ben God en buiten mij is er geen ander. Sommigen keken. Laten we enkele nemen die wel keken. Jesaja op een keer, een jonge profeet. De laatste keer hier te Phoenix sprak ik van hem, voor de zakenlieden geloof ik. Hoe hij zwaar geleund had op de schouders van koning Uzzia. En we kwamen erachter dat Uzzia helemaal hoogmoedig werd en dat hij met melaatsheid werd geslagen. Toen moest Jezaja naar de tempel gaan en bidden en zeggen, beleiden dat hij een zondaar was. En hij zag de kerub tevoorschijn komen. Ze bedekten met hun vleugels hun heilige gezichten en hun voeten en vlogen met vleugels al roepend, heilig is de Heere God. Toen Jezaja een glimp opving van Jezus Christus, is dit hier wat hij zag. Hij zag nooit een gewone man, hij zag nooit een filosoof, zoals de meeste van onze protestantse kerken vandaag. Ik denk dat ze bij een onderzoek van het 68% of 86% van hen was, die ontkenden te geloven, zij logenen de gemaaglijke geboorte van Jezus Christus, onze protestantse predikers. Dat is juist, dat is uit de statistieken. Zij ontkennen de maaglijke geboorte ronduit. Zij geloven niet dat het werkelijk maaglijk was. Dus Jesaja dan zag niet iets dergelijks. Sommigen van hen zeiden, hij was een goede man. Sommigen van hen, zoals sommigen van onze denominatie vandaag zeiden, hij was een goede man, zeker. Er is geen fout in hem. Maar ik zeg u, dat zijn woorden vandaag niet kunnen vastgesteld of geloofd worden. Wel, elke overtuiging en elk geloof dat gebaseerd is buiten het woord van God, laat het maar varen. Jezus zei, het woord van ieder mens zal falen, maar het mijne zal niet falen. Hemelen en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woord zal nooit voorbij gaan. Daarom elke geloofsbelijdenis op al wat niet gebouwd is op dit woord van God, op heel het woord van God. Jezus zei, de mens zal niet leven van brood alleen, maar van ieder woord. Niet alleen een woord hier en een woord daar en een klein ding hier en daar en het samenzetten, maar ieder woord dat de mond van God uitgaat. De mens zal ieder woord van de Bijbel nemen. Het samenbrengen. Het is al samen. Lees het gewoon en geloof het. En handel ernaar. God zal het eren. Nu wij zien dat. Toen Jesaja keek, wat zag jij, Jesaja? Hij zag iemand die genoemd werd raadsman, vredevorst, machtige God, eeuwige vader. Dat is wat hij bekeek. Indien ik een andere man zou oproepen, Daniel, op een keer had u de gelegenheid om hem te zien, een grote profeet. Wat zag u? Hij zei, ik zag een steen, uitgehouwen uit de berg zonder handen. En hij rolde de koninkrijken de wereld binnen en braken in stukken en ze werden weggeblazen zoals het kaf op een dorstvloer in de zomer. En de steen groeide tot een grote berg die heel de aarde bedekte. Dat zei hij over hem. Daarom zal hij op een dag over de wereld heersen. Mensen spannen zich vandaag in voor een wereldheerser. Elke natie wil haar taal, haar gedachten. Elke denominatie wil haar geroep boven de andere. Maar er komt er een. En dat zal Jezus Christus zijn. Hij is de heerser van het heelal. Niemand anders dan God zelf. Op een dag had Nebukadnezar een boos ding gedaan. Hij gooide 3 gelovige kinderen in de vurige oven. En toen hij de deur opende om te zien hoe zij het daar binnen maakten, zag hij de 4de man aan de binnenkant van de oven. En wat zag u toen u keek, Nebukadnezar? Hij zag eruit als de zoon van God. Dat zag hij toen hij keek op de misdaad die hij begaan had. Er was één die eruit zag als de zoon van God. Ezekiel weer bij zijn blik op een dag. En hij zei, ik zag hem ook. En hij was een rat in het midden van het rat. Draaide bovenin het midden van de lucht. Dat leek hij voor Ezekiel. Johannes, de grootste van alle profeten. Hij was degene die Jezus introduceerde. Jezus zei dat hij groter was dan enig mens die geboren was. Dacht u er ooit over na waarom dat was? Heel de rest sprak van hem. Het woord des Heren komt tot de profeet. Dat zegt de Bijbel. En bij al de andere profeten kwam het tot hen in visioenen. Maar toen het woord tot Johannes kwam, was het vlees. Jezus was het woord. Hij is het woord. Hij was altijd het woord. Maar hier is het wanneer de volheid van God vlees werd gemaakt en onder ons woonde. Toen hij tot hem kwam in het water, was hij een profeet. En als het woord is vleesgemaakt, moet het tot de profeet komen. Het woord, waar het ook is, het moet tot de profeet komen. Omdat een profeet degene is tot wie het woord komt. En Johannes was de profeet van de dag. En toen het woord tot hem kwam, liep het woord het water in en zei, ik wil gedoopt worden. En Johannes zei, ik heb van nodig door u gedoopt te worden. En waarom komt gij tot mij? Hij zei, verdraag het dat het nu zo is. Want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Hebt u er ooit over nagedacht waarom Johannes dat zei? Waarom zou Johannes dat tot Jezus zeggen? Waarom? Omdat het passend was voor hen. Zij waren, daar was de profeet en het woord. En het woord was tot de profeet gekomen. En nu paste het hen dat alle gerechtigheid vervuld moest worden. Wat gebeurde er? Johannes doopte toen Jezus, omdat Johannes, die een profeet was, het woord kende en wist dat het offer gewassen moest worden alvorens het gepresenteerd werd. En daarom doopte Johannes Jezus. Johannes keek en hij zag. Hoe wist hij dat dit Jezus was? Hij zag een duif. Dat was hem verteld door de geest van God. En op wie gij de geest zult zien neerdalen en blijven, hij is degene die zal dopen met de Heilige Geest en vuur. Noach keek. We zien hier dat er nog een man was die keek, Noach genaamd. Hij keek en zag de gerechtigheid van God. Het rechtvaardige oordeel van God liever. Over een goddeloze, woordontkennende generatie die zou uitgegoten worden. In zijn visioen, daar Noach een profeet was, had God hem een visioen gegeven hoe hij de ark moest bouwen. En had hem geïnstrueerd hoe hij de constructie moest maken, hoe het gebouwd moest worden. Hierin, hoe zou Noach het anders kunnen, tenzij het visioen het woord van God was, toen hij deze toren zag en een weg ter toebereiding maakte? Altijd voor er een oordeel komt, wordt er een toebereiding gemaakt. Het is altijd het woord van God. En toen hij het woord van God samenvoegde en getuigenis gaf, dat zijn visioen waar was en dat hij erin geloofde, maakte spotters gekheid over hem enzovoort. Maar Noach had vooruitgekeken en gezien dat de gerechtigheid van God het oordeel moest eisen over het volk. En hij construeerde een ark om zijn eigen huishouden te redden. Toen hij keek, zag hij de komende toorn Gods. En hij maakte voorbereidingen voor de mensen om aan deze zaak te ontkomen. Johannes de Doper deed het eveneens. Hij maakte een toebereiding voor de ontkoming. En zo doet de Heilige Geest vandaag, voorafgaand aan de komst van Jezus Christus, maakt hij een constructie. Het lichaam van Jezus Christus. Wij worden erin gedoopt. Niet door een geloofsbelijdenis, niet door een denominatie op een hand te schudden, maar door de Geest van God zijn wij gedoopt in het lichaam van Jezus Christus. Een constructie die de oordelen zal verdragen, omdat het reeds geoordeeld is. Wanneer ik het bloed zal zien, zal ik u voorbij gaan. Ja, Noach, hij keek en zag wat er ging komen. Mozes keek op een dag en hij zag een vuurkolom. Het trok zijn aandacht. Deze grote theoloog was gevlucht met heel zijn theologische training en zijn begrip via zijn moeder van het woord zelf. Hoe hij de kinderen Israëls moest bevrijden. Maar toen hij het op zijn manier probeerde, faalde hij. En zijn moeder had hem nogthans volkomen geïnstrueerd in wat hij moest doen. En wat hij zou doen. En waarvoor God hem had doen opstaan. Al deze kennis, zo goed als het was. En het is goed, moest toch in gang gebracht worden. Dat was alleen de mechaniek. Mechaniek is niet wat de auto doet lopen. Het is de dynamiek die het aandrijft. De mechaniek doet de gemeente niet voortgaan. Het is de dynamiek, de Heilige Geest die in het woord komt. Het is niet een seminarie die u al de theologie onderwijst en de interpretaties uit het Grieks. Maar het is de dynamiek van de Heilige Geest daarin. Om dat in vlam te zetten en het te doen gebeuren. En om het levend te maken. Precies waar het beloofde woord voor dit uur is. Niet de mechaniek, de dynamiek. De mechaniek en de dynamiek zijn ervoor nodig. Het woord en de geest. Zij zijn het die leven geven. Want God beloofde voor het uur. Kijk uit naar de vervulling ervan. U moet naar hem kijken omdat hij het woord is. En de enige wijze waarop u naar het woord kunt kijken is om naar hem te kijken. Kijk naar hem. Hij is het woord. En het woord dat voor deze dag beloofd is, moet vervuld worden in deze dag. Noach's tijd zou niet vervuld kunnen worden in deze dag. Het was alleen een type, zoals Mozes' tijd enzovoort. Maar dit is de dag dat God deze dingen beloofd heeft, waarin wij ons nu verheugen. Deze dingen die wij nu zien, waarover de wereld klacht. Deze grote, gedenkwaardige kracht van de Heilige Geest, die het hart van een zondaar kan veranderen, die een lauw kerklid kan nemen en hem een getuigenis geven die de kerk in vlam zal zetten, waaruit hij komt. Het is een dynamiek die in het woord kwam. Zoals ik het vaak gezegd heb, heb ik twee klassen van mensen gevonden. Eén van hen is de fundamentalist. Positioneel weet hij waar hij is in Christus vanwege het woord. Maar hij heeft geen enkel geloof in wat hij doet. Hij heeft de Heilige Geest niet ontvangen. Dan vind ik de Pinkstermensen. Velen van hen hebben de Heilige Geest ontvangen, maar ze weten niet wie ze zijn. Net zoals de man die geld op de bank heeft en geen cheque kan uitschrijven, en de ander die een cheque kan uitschrijven en geen geld op de bank heeft. Als u die twee samen zou kunnen krijgen, als u de Pinkstermensen toe zou kunnen krijgen, te beseffen wie hij is, om terug te komen tot het echte volle woord van God. Met de doop van de Heilige Geest zal hij de wereld opnieuw in vlam zetten met een nieuwe Pinksteropwekking. Broeders en zusters, dat is waar. Kijk naar mij, al geen einde de aarde, want ik ben God en er is niemand buiten mij. Oh, wij kunnen het communisme onderscheiden, wij kunnen al het andere onderscheiden. Maar ik vraag me af of wij het deel van het woord kunnen onderscheiden dat door God voor deze dag is toebedeeld. Ik vraag me af of wij het teken kunnen zien waarvan God ons zei dat het hier zou zijn op de aarde in deze dag. Ik vraag me af of wij het kunnen. Ja, opnieuw terug naar Mozes. Hij had wel heel de mechaniek erover, maar op een dag in een brandende struik. Hoorde hij een man spreken met een menselijke stem, een brandende vuurkolom daar in een struik, die sprak met een menselijke stem en zei, ik ben die ik ben. En ik heb het gekreun van mijn volk gehoord. Ik herinner mij mijn woord en ik ben neergekomen om hen te bevrijden. Ik zend u om het te doen. Wat een ander man was dat. Zodra hij had de mechaniek, maar hij had de dynamiek erbij gekregen. Zeker zal ik met u zijn. Dat was al wat Mozes nodig had om te gaan. Hij keek en hij zag het in de brandende struik. Later op reis zien wij Israël. Toen zij eruit gekomen waren, zij keken ook en zij zagen een koperen slang. En in deze koperen slang die opgericht was voor hun ziekte, ze hadden gezondigd en ze zagen een koperen slang. In type zagen zij in deze koperen slang het oordeel dat God zou plaatsen op Jezus Christus om voor ons alle onwaardige zondaars schuldig te sterven. Dan zagen wij, dat zagen zij. Die discipelen zagen naar hem toen ze eens in problemen waren buiten de zee. En wat zagen zij? Zij zagen hun hulp. Ze zagen hulp komen door hem. Martha keek op een dag toen zij een dode had in de familie. Haar eigen broer was dood. Lazarus, de enige broer die ze had. Ze keek naar hem in de tijd van dood en zij zag de opstanding en het leven. Dat zag zij in hem. Nu, het leek erop alsof hij haar had afgewezen. Hij was weggegaan toen haar broeder stierf. Maar het eerste weet u, plotseling kwam hij erachter. Hij stonk reeds nadat de jongen gestorven was en al 4 dagen begraven. Maar dan wist het triest met hem was dat het anders was. Ze had de schrift gelezen. Ze geloofde dat hij de zoon van God was. Immanuel, God bekendgemaakt. Zij wist dat hij Gods vertegenwoordiger was. En zij wist dat als Elia een dode baby kon opwekken, terwijl hij slechts een deel van het woord was voor dat uur, en dat Christus de volheid van het woord was, zij wist zeker dat hij macht had om haar broer op te wekken. En toen zij tot hem ging in het uur van de dood, in dit verlies, vond zij de opstanding en het leven toen zij naar hem keek. Ze keek niet naar hem om hem te bekritiseren of hem te vragen waarom hij niet kwam, of hem te betwijfelen. U zou het woord van God nooit moeten betwijfelen. Dat is wat het hele menselijke ras in problemen bracht toen Eva betwijfelde of God al dan niet heel zijn woord zou houden. Ik zeg vanavond, broeders, het is gekomen tot de tijd dat wij ieder woord moeten geloven dat God schreef. Het is de waarheid, elk stuk ervan. De mens zal niet leven van brood alleen, maar ieder woord dat de mond van God uitgaat. Nu wij zien dat Maria de opstanding en het leven vond. Ja, hier is de kleine priester, een geheim gelovige, vond dat oog toen hij Jezus zag en naar hem keek. Hij vond de opstanding en het leven. Het hongerige volk keek naar hem op een dag en vond versterkend brood. Een type dat de hongerige vandaag in het brood des levens kan vinden. Niet in een geloofsbelijdenis. U vindt geen stichter, u vindt geen hervormer, u vindt leven wanneer u Christus vindt. Het brood des levens. De stervende dief keek naar hem in het uur van benauwdheid. En wat vond hij? Hij vond zijn gratieverlening. Naar wie anders kon hij kijken? Het Romeinse bestuur wilde hem geen gratie verlenen. Niemand anders wilde hem gratie verlenen. Maar hij keek naar Jezus in zijn benauwdheid en hij vond iemand die hem gratie zou kunnen verlenen. Mijn broeders en zusters, als u vanavond hangt zoals hij toen hing, op de balans van veroordeling. U wist als u vanavond zou sterven als een lauw kerklid of een lauwe pinkstergelovige of wat u mag zijn. U weet waar u heen gaat. Kijk naar hem vanavond, naar degene die u kan bevrijden. Naar iemand vanavond, als u alleen maar een lidmaatschap hebt en niet weet wat de opstanding van Christus betekent om in het menselijk hart te leven. Kijk naar hem. Hij is God en hij alleen. U zult gratie vinden, zoals deze arme, gedrongen, zonde zieke dief vond, die aan het kruis hing. De zieken keken naar hem. Wat vonden zij? Ze vonden een genezer. Vanavond kan de zieke nog steeds naar hem kijken en een genezer vinden. Zij vonden in hem wat vertegenwoordigd was in de koperen slang. Als dat het beeld was, was dit het tegenbeeld. De blinde keek en kon zien. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. Hebreeën 13 vers 8. De dichter keek eens op. En vond wat hij kon zien. Blinde Fanny Crosby keek op een keer om te zien wat zij kon zien. Ze was blind. En hier was haar antwoord. Gij de stroom van al mijn troost. Meer dan het leven voor mij. Wie heb ik buiten u op aarde of in de hemel behalve gij? Eddie Perrenet, toen hij eens in zijn liederen niet kon verkopen en hij zich afvroeg wat hij moest doen. En hij ging terug in zijn kantoor en die inspiratie viel op hem, de Heilige Geest, en hij greep de pen en hij keek en hij zag hem in kracht. En hij schreef en pende het lied neer. Groet alle de kracht van Jezus' naam. Laat engelen nederig neervallen. Breng de koningsdiadeem tevoorschijn en kroon hem heer van allen. Dat zag hij in hem. Oh, Petrus, een plaatselijke visser. Toen zijn broeder Andreas de opwekking van Johannes de Doper had bijgewoond. Ze hadden erover gesproken hoe de Messias zou zijn en erover gediscussieerd. Zijn vader had hem gezegd dat er vele fanatici zouden zijn die zouden opstaan net voor de Messias. Maar jij zult hem kennen. Hij zal een profeet zijn. De Heer heeft gezegd dat hij een profeet zal zijn. En wij worden verondersteld onze profeten te geloven. En tenslotte op een dag met al de overtuigingskracht die Andreas kon aanwenden, kreeg hij Petrus er tenslotte toe naar hem te komen luisteren, omdat hij de ginds ergens aan de kust een samenkomst zou hebben op een morgen. Hij ging er naartoe om het woord van God te horen. En terwijl hij naar voren ging in de tegenwoordigheid van Jezus Christus, wat zag Petrus toen hij naar hem keek? Hij zei, uw naam is Simon en u bent de zoon van Jonas. Dat stelde het voor hem vast. Hij wist dat het woord van God was vervuld. Nathanael op een keer, een echte gelovige, in het Oude Testament, zag uit naar de komst van de Messias. Hij werd door Filippus, een vriend van hem, in de tegenwoordigheid van Jezus gebracht, die op het podium stond, een zeepkist of wat het ook mocht zijn, en hij bad voor de zieken. En toen Nathanael in de gebedstrijd kwam, of wat het ook was, en de eerste blik op hem kreeg, hoorde hij een stem tot hem komen, die zei, zie, een Israëliet in wie geen bedrog is. Hij zei, Rabbi, wanneer kende u mij? Wanneer zag u mij ooit? Hij zei, eer Filippus u zag, toen u onder de boom was, zag ik u. Wat beleed Nathanael dat hij zag? Wat zei hij? Gij zijt de Christus, gij zijt de koning van Israël, gij zijt de zoon van God. Dat zag hij, toen hij het ware woord van God voor die dag zag. 400 jaar zonder profeet, en hij zag dat hij de gedachten kende die in zijn hart waren en wat hij had gedaan. Hij wist dat het niets minder was dan de Messias. Hij had het niet gehad. Ze hadden het niet gehad. En het was beloofd. En iedereen wist dat de tijd nabij was. Wij kennen dus hetzelfde vandaag. Wij weten dat Jezus deze dingen beloofde. Hij zei zoals het was in de dagen van Lot. Zo zal het zijn bij het komen van de Zoon des Mensen. Zo zal het zijn wanneer hij komt. Wij zien deze dingen gebeuren. Wat ziet u wanneer u kijkt? Ziet u, denkt u aan een mythologie of ziet u een soort de telepathie, of wat denkt u? Zoals zij daar ginds deden. De fariseeërs keken naar hem. En wat zouden zij zeggen? Deze man heeft een duivel. Dezelfde mensen keken naar dezelfde persoon. Menselijke wezens. De een zag de zoon van God een beloofd betuigd woord. En de ander noemde het een duivel. Wat ziet u? Waar kijkt u vandaag naar? Wanneer u de kracht van God in een gebouw ziet voorbewegen. Zijn belofte vervullend van wat hij in deze laatste dagen zou doen. Wat ziet u wanneer u kijkt? Als u het woord van God betuigd ziet, dan is het de Heilige Geest van God. Jazeker, Nathanael zag het beloofde woord waarvoor hij geleefd had, om de gezalde belofte, vlees gemaakt, te zien. Mozes, de profeet, had dat gezegd. Die Mozes, gezalde profeet, had dat woord beloofd. Een vrouw bij de bron op een dag. Vele mensen hadden hem afgewezen. De Farizeeën en de Sadduceeën hadden hem een duivel genoemd. Zij zeiden, hij doet dit door waarzeggerij. Hij is een boze geest, hij is gek. Hij had geen plaats om heen te gaan. Dat was het probleem met hem. Dat hij gewoon een afvallige was. Wat gebeurde er? Wat gebeurde er? Hij kwam langs Samaria en de stad Sychar. En toen hij op een dag daarheen ging en ging zitten bij het uitzichtpunt daar, was er een vrouw daar die eraan kwam om wat water te halen. En ze zei, en hij hoorde haar, zij hoorde een stem zeggen, breng mij wat te drinken, vrouw. En ze keek op en wat zag zij? Ten eerste kon zij het niet begrijpen. Zij betwijfelde hem. Het is niet gebruikelijk voor u, Joden, om Samaritanen zoiets te vragen. Hij zei, maar vrouw, indien u wist wie tot u spreekt. Bedenk nu dat er een klein licht was, een levenszaad dat er lag, dat voorbestemd was van voor de grondlegging der wereld. Zij zag er naar uit. Zij was al hun theologie en dergelijke wat ze gezegd hadden zat. Maar ze keek uit naar iets, omdat zij wist dat er een Messias zou komen. En hij zei, ga uw man halen en kom hier. Ze zei, ik heb er geen. Hij zei, u hebt de waarde verteld, u hebt er 5 gehad. Onmiddellijk sprong dat kleine zaad op tot leven. Wat zag zij? Zij zag het teken van de Messias. In een man. Zij zag het beloofde woord bekendgemaakt. Zij zei, meneer, ik bemerk dat u een profeet bent. We hebben er al 100 jaren geen gehad. We weten dat ons beloofd is dat de Messias komt. En dat wanneer hij komt, hij ons dit zal zeggen. Dit is wat hij zal doen. Zie, wat zag zij? Wat zag zij? Zij zag het teken dat voor die dag beloofd was, bekendgemaakt. De Heilige Geest is voor deze dag beloofd. De kracht van zijn opstanding. Een gemeente waarbij deze tekenen hen zullen volgen die geloven. Jezus beloofde, en de dingen die ik doe, zult gij ook doen. Waar kijkt u naar wanneer u ziet? Wanneer u naar de kerk gaat op zondagmorgen, kijkt u uit naar een fijn orgel, een goed geklede prediker, een uitgedost koor, een groep vrouwen met verf op. Waar kijkt u naar uit? Een of ander soort maatschappelijke vereniging in de kerken. U behoort tot dit en dat. Waar kijkt u naar uit? Dat is ongeveer wat u ziet. Luister hier. Geen wonder wanneer u het oppervlakkige evangelie bij u heeft. En dan de Heilige Geest ziet binnenkomen. En zich ziet bekendmaken onder een ouderwetse groep mensen. Dan is het vreemd voor u. En het is moeilijk voor u om te geloven. Zoals ik onlangs zei over Jozef. Het was moeilijk voor hem om te bedenken dat Maria zwanger was. Hoe kon zij zo zijn? Een heilige kleine vrouw en zo. En ze zei dat Gabriel haar bezocht had. Maar het was zo ongebruikelijk. Het was zo ongewoon voor een dergelijk iets. Het gebeurde nooit voordien. En daarin woont God, in het ongewone, voor het vleeselijke verstand. Maar voor degenen die geloven dat hij dezelfde is gisteren, vandaag en voor eeuwig, zijn alle dingen mogelijk. Elk woord dat hij beloofde zal vervuld worden. Dat zijn de ongebruikelijke dingen die hem God maken. Hij gaat naar het ongewone. Hij maakt alles ongewoon voor de mensen. Jazeker. In orde. De vrouw keek naar hem en zij zag het teken van de Messias. God gemanifesteerd in vlees. Vele van dezelfde mensen keken en zagen niets. De ongelovigen in de dagen van Noach, wat zagen zij? Een fanaticus die erop losknoeide aan wat zij een boot noemden. Dat is alles wat zij zagen. Terwijl de boot op zichzelf gebouwd werd naar een visioen van de almachtige God. De zaak waaraan hij voortzwoegde, zijn boodschap die hij predikte, die hij construeerde door zijn boodschap, getuigde dat hij rechtvaardig was en er naar uitzag. Hij leefde wat hij predikte. Dat behoorde wij vandaag te doen. Geen man heeft het recht om te prediken tot hij met de Heilige Geest vervuld is. Juist, theologen en wiskundigen enzovoort kunnen het allemaal van u wegverklaren. Maar als een mens ooit aan de achterzijde van de woestijn geweest is, op die geheiligde plek, en God ontmoette zoals Mozes deed, dan is er geen mens die dat van hem kan wegnemen. Hij weet het. Hij was degene die daar was. En er is niemand die hem iets erover kan vertellen. Hij was daar. Dat is de reden dat Jezus zijn discipelen beval. Predik niet tot u naar de stad Jeruzalem gaat om kracht van omhoog te ontvangen. Dan zult u getuige van mij zijn. Dat is wat zij zagen. Jazeker, Noach. Zij konden niet zien. Wat deden zij daarna? Negeerden het woord van God en brachten een oordeel over zichzelf. Dat is correct. Ik zeg met Jack Moore, niet om hem te citeren, maar om dit te zeggen wat ik denk dat nu past bij de tijd. Jack Moore zei, als God Amerika niet doet zinken en haar verbrandt, zal hij Sodom en Gomorra moeten opwekken en zich verontschuldigen voor het verbranden van hen. En dat is de waarheid. God is rechtvaardig. Zijn woord heeft een rechtvaardige vergelding. En hij zal de wereld zeker oordelen voor hun actie tegen zijn woord vandaag. Ongeacht hoeveel bijeenkomsten we hebben, hoeveel religieuze bijeenkomsten we hebben, dat is het niet. Dit woord. Kijk, er zijn geen religieuzere tijden dan het was op de dag toen Jezus op aarde kwam. Oh, alles was vervuld van religie en traditie en het is allemaal verkeerd. Zo was het bij Amos, die kleine kaalhoofdige prediker. We weten niet waar hij vandaan kwam. Zijn twee oogjes vernauwden zich toen hij boven op de heuvel kwam en naar beneden keek naar Samaria. Het was een grote toeristische stad zoals Phoenix. Vele mensen kwamen van over de wereld om het te zien, om naar die grote stad te kijken, hoe prachtig die was. Oh, van alles was er, nachtclubs en een echte plaats van plezier, een plaats om te leven, zei men. Maar toen deze boeren, jongen, getroffen door de Heilige Geest er doorheen kwam, had hij niemand om vooruit te gaan en afspraken voor zijn samenkomsten te maken. Had geen advertentieborden uithangen, geen denominatie die met hem samenwerkte of iemand om hem te ondersteunen. Maar toen hij boven op die heuvel liep en die kleine ogen zich vernauwden, zag hij iets dat niemand van de overigen zag. Zij allen zagen het plezier en dergelijke van de stad. Maar hij zag het hangende oordeel van God. En hij profeteerde er tegen. Zij noemden hem gek. Maar 11 jaar later gebeurde het allemaal precies zoals hij het zei. Mannen die kunnen kijken naar de kerk zoals die vandaag aan de dag toegaat. En de mensen hoe ze het doen. En dan zegeningen in de toekomst voorspellen. Ik voorspel oordeel. Dat alleen. De rechtvaardige God vereist oordeel voor het negeren van zijn woord. Hij is rechtvaardig doordat hij is gekomen. En het heeft geïdentificeerd voor ons. Om het juist te maken. Maar een rechtvaardige God door alle tijdperken heen kan zijn plan niet veranderen. Hij verandert door zijn plan. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Zijn wegen zijn dezelfde. Zijn woord is dezelfde. In alles is hij dezelfde. Hij is vol barmhartigheid wanneer iemand bereid is zich te bekeren. Maar oordeel zal volgen wanneer u zich niet bekeert. Farao, toen hij naar keek, zag hij een zogenaamde fanaticus. Een zogenaamde fanatieke profeet. Met vele eisen van bevrijding. Dat is alles wat hij zag. Maar de Israëlieten zagen de hand van God op Mozes. Jazeker. De rijke man keek en zag. Hij had mogelijkheden, maar zijn organisatie was groter dan dat hij ermee kon verder gaan. Waar was zijn volgende blik? Hij keek op uit de hel. Exact. Oordeel kwam op hem. Dat was de volgende keer dat hij keek. Zo zal het met veel mensen vandaag zijn. De Romeinse soldaat wierp zijn blik toen men Jezus kruisigde. Hij keek om te zien wat hij had gedaan. Maar het was toen te laat. Vrienden, Amerika zal het ook doen. Men zal op een keer kijken en zeggen, waarlijk, dat was de Zoon van God. Maar het zal dan te laat zijn. Men had erom gelachen en er voor de laatste keer gekheid over gemaakt. Hij kon toen slechts kijken en zien dat hij gered zou kunnen zijn. Maar het was toen te laat. Hij had de levensvorst gekruisigd. En zo sluiten vandaag de mensen Jezus Christus buiten hun harten, terwijl ze hem duidelijk zien betuigd wie hij is, precies in ons midden. Jazeker. Pilatus wierp zijn blik op een dag en hij was overtuigd. Maar zijn politiek was te belangrijk. Hij kon er niet bovenuit komen. Luther wierp een blik en hij zag rechtvaardiging. Hij ging ermee binnen. Vervolgens organiseerde men het. Wesley kwam langs, zag heiligmaking toen hij naar Christus keek, omdat de gemeente zou geheiligd worden. Hij ging voort met heiligmaking. De Pinkstermensen kwamen en zagen het herstel van de gaven. Wat deden ze allemaal? Gewoon precies zoals de katholieken deden. Organiseerden het, zetten het gewoon opnieuw terug. O God, op een dag wierp ik een blik. En toen ik het deed, zag ik Alpha en Omega. Ik zag het begin en het einde. Ik zag Jezus Christus dezelfde gisteren. En ik zag hem die gratie gaf voor mijn zonde. Ik zag iemand die mijn plaats innam. Maar wat ziet u wanneer u kijkt? Ik kijk nu recht aan een oude vriend van mij, Bill Dow, die hier zit. De man is 92 jaar oud geworden. Een paar dagen geleden, niet lang geleden liever, ongeveer 6 maanden geleden, had hij een complete hartverlamming en een hartaanval samen. De dokter zegt dat hij stervend is. Zijn vrouw belde me op en zei, broeder Brennan, kom. Hij is stervende, Bill is je vriend. En ik zei, goed, ik zal het doen. En op weg naar zijn huis bad ik, God, ik zou hem niet graag vaarwel zeggen. Ik weet dat als hij nog leeft, als ik daar kom, dan dat ik hem vaarwel kan zeggen. Onder zuurstof, volledige hartverlamming, 91 jaar oud. Ik stapte uit bij een tankstation en ik keek. En toen ik dat deed, zag ik beelden straat afkomen en mij de hand schudden. Hier zit hij vanavond. De dokter die hem dat vertelde is dood. En hier zit Bill Dow zelf. Uit Lima, Ohio. Rijdt door sneeuw en ezel. Om elke samenkomst te volgen waar ik ga. Waarom? Hij keek. Hij zag iets. Dezelfde God waarover ik gisteravond sprak. Ginds in Colorado. Ik zag dat hij dezelfde was. Gisteren, vandaag en voor eeuwig. Toen ik keek ten tijde van een storm. Hier zit meneer Way, een Engelsman. Hij zit hier precies nu aan de zijkant. Ik zie hem net hier zitten. Hij komt van Indiana. Hij is een Engelsman. Zijn vrouw is gediplomeerd verpleegster. Fijne man. Op een dag sprak ik met hem en hij predikte in de samenkomst. En in zijn hart nam hij aanstoot aan wat ik zei. En toen hij dat deed, viel hij dood neer in het gehoor. Daar stierf hij. Zijn vrouw greep hem vast en voelde hem. Zijn ogen, gezicht werden donker, zijn ogen puilden uit. Zij draaide weg in zijn hoofd. En ik zei, blijf stil. Kijk naar hem en ik dacht, daar ligt hij, die man is dood. Liep erheen, legde mijn handen op hem en hij was even koud als die lessenaar. Hij was heen gegaan. Mevrouw W. zei, oh, broer Benham, hij is heen gegaan, hij is weg. Zij riep, luidkeels. Ik wendde mijn blik af. Ik zag de opstanding in het leven. Ik bad het gebed als Jezus mij vertelde en broeder W. stond op. Hier zit hij vanavond, opgekomen vanuit de dood. Zit hier vanavond, dat is juist meneer W. Als u even op wilt staan, zodat de mensen het al zullen zien. En hier is Bill Dow die hier zit. Wat is het? Omdat wij naar hem keken. Die dezelfde is die Lazarus. Is opwekte. Hij is dezelfde als hij toen was. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. Ja, hij verandert niet. Hier zit de kleine prediker hier voor mij met de naam Blair. Zijn zoontje had onlangs een ongeluk. En zijn vrouw die hier zit, ze wegen nu hun tranen weg. Men riep mij, daar ging ze aan de telefoon en hij zei, broer Brennan, onze kleine jongen was in een wagen en reed de heuvel over en hij is verpletterd en heeft een hersenschudding en van alles. Hij is gestorven met ongeveer avond gewoon nauwelijks. Hij zei, wilt u bidden? Ik zei, laten we bidden. En ik begon te bidden over de telefoon. Ik zei, Heere God, wat zal ik wat dan zeggen? Ik zag een kleine jongen, hij liep en sprong touwtjes zoals. Ik zei, hij zal gezond worden. En hier zit hij vanavond. Waarom? Omdat Jezus Christus dezelfde is. Gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Kijk, kijk. Wat ziet u wanneer u hem ziet? Ik zie dezelfde genezer. Amen. Ik zie dezelfde die wandelde in Galilea. Ik zie hem in zijn kracht. Ik zie hem de gedachten en de geheimen van het hart van de mensen onderscheiden. Het teken tonend net voor de eindtijd. Hoe zouden wij door dit gehoor kunnen gaan en door de naties vertellen wat hij vandaag is? Weet u wat ik denk? Zoals die oude neger op een keer zei in de slaventijd. Op een dag kwam hij eraan en zei, weet je, ik ben nu vrij. Hij ging het de andere slaven vertellen en de slaven zeiden, en het kwam de eigenaar ten oren. En de eigenaar zei, kom eens hier, Sam, wat is dat wat je onder de slaven daar buiten vertelt? Hij zei, baas, ik ben vrij. Hij zei, hoe ben je vrij, Sam? Hij zei, ik ben vrij van de wet van de zonde en de dood, want Jezus Christus heeft mij vrijgemaakt. Hij zei, Sam, meen je dat? Hij zei, ja. Hij zei, ik zal naar beneden gaan en je vrijlating tekenen en laat je gaan om je broeders erover te gaan vertellen. Die oude man predikte gedurende jaren en jaren. En op een dag, tenslotte kwam hij aan zijn zijn deur dat hij uit dit leven moest vertrekken. En terwijl hij op zijn bed lag, in coma gedurende een paar dagen, kwamen vele van zijn blanke broeders langs om hem te zien. Hem vaarwel te zeggen, omdat hij een dappere oude soldaat voor Christus was geweest. Terwijl hij daar op het bed lag, kwam hij bij, keek rond. En hij zei, Mozes, of Sam, ben je nog niet heen gegaan? Hij zei, nee, ik moest terugkomen. Hij zei, ik dacht dat ik daar was. Ik moet het gedroomd hebben, ik dacht dat ik daar was. En toen ik daar stond, was er een engel. Ik was net meegenomen door de deur en een engel kwam naar voren en zei, Sam, kom je kroon halen en kom je kleed halen. Hij zei, spreek maar niet over een kroon en een kleed. Laat mij hier gewoon staan en naar hem kijken gedurende een miljoen jaren. Hij zag in hem, degene die hem had vrijgemaakt van de zonde en de dood. Hij zag daar degene die door dik en dun bij hem bleef. O God. Onlangs morgens lag ik in mijn bed. Vroeger had ik, u kent mijn levensgeschiedenis, ik had een oude hond. We noemden hem Frits. Hij zond mij naar school, op possumhuiden en zo. En wel, ik nam hem vroeger elke morgen mee. Ik zou opstaan daar in die kleine oude blokhut en ik kon hem horen blaffen in die holte daar beneden. Hij heeft me nooit belogen. Altijd als ik naar hem ging, had hij iets voor mij. Weet u, één deze morgen zal ik hem horen blaffen daar in de canyon. Daar moet ik erheen gaan en te zien wat hij heeft. Het zal in orde zijn. Kijk, broeder, laat mij u dit zeggen. Er is slechts één ding om te zien waar u naar Jezus Christus kijkt. Dat is God in hem te zien. Hetzelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. Ik geloof dat hij hier is vanavond om voor ons hetzelfde te doen zoals hij toen deed. Laten we onze hoofden even buigen terwijl wij bidden. Bid. Is er iemand hier binnen vanavond die zou willen zeggen, broeder Branham? Vraag God mij genadig te zijn. Ik wil kijken en hem anders zien. Ik heb naar hem gekeken en geraden. Ik heb naar hem gekeken en hij heeft mij afgevraagd. Ik heb naar hem gekeken en betwijfeld. Zorgde hij werkelijk voor mij? Heeft hij mij lief? Zijn al deze dingen die over hem gezegd zijn waar? Ik wil weten of het waar is. Wilt u hem vragen het vanavond aan mij te openbaren? Wilt u uw hand opsteken? De Heer zegen u. Dat is goed overal. Dierbare Heer. Er is zoveel over u geschreven. We weten dat u dezelfde bent gisteren, vandaag en voor eeuwig. Wij bidden, Heer, dat wij vanavond, wanneer wij eens kijken, dat wij Jezus Christus zullen zien. U beloofde in uw woord dat wij de werken die u deed ook zouden doen. U beloofde dat u hier terug op aarde zou zijn in de laatste dagen in de vorm van de Heilige Geest, dat de gemeente vol van kracht zou zijn, de Heilige Geest. U zei een kleine tijd en het zal de wereld geen goed doen om te kijken, omdat zij het niet zullen zien. Maar gij zult het zien. Want ik zal met u zijn, zelfs in u, tot aan de volleinding. Heer Jezus, terwijl er nog steeds een gelegenheid is voor de mens om te kijken, mogen zij vanavond kijken en hem zien, in de kracht van zijn opstanding. Hij is niet dood, maar hij leeft voor eeuwig, gereed om te bemiddelen voor degenen die klaar zijn om hem te belijden. Sta er toe, Heer, en mogen al deze verzoeken die gevraagd zijn, toegestaan worden. Vader, sta deze dingen toe. In de naam van Jezus Christus. Amen. Nu het is tijd voor gebed voor de zieken. Ik heb voor u gebeden. Ik geloof dat God zal antwoorden. Nee. Ik geloof dat Billy zei dat hij wat meer gebedskaart uitgaf. Maar het beest. In orde, we hebben geen tijd. Ik ging een beetje over mijn tijd. Vergeef mij. Ik heb nog enkele minuten. B. Waar hielden we gisteravond op? Waar stopten wij? Waar hielden we gisteravond op? Oh, namen we ze allemaal. We zullen vanaf B beginnen, nummer 1 dan. In orde. Nummer 1, wie? 3, 4, 5. Laat iemand nu opletten. Kom hier, Billy. Sommigen van u heel snel, omdat wij geen tijd meer hebben. Neem niet de tijd. Soms is men doof en kan men niet horen. Of kan men misschien niet opstaan of zoiets. Nummer 1, 2, 3, 4, 5. In orde. Kom hier naar voren als u wilt. Daar is 1, 2, 3, 4. Dat is goed. Vergeet me, meneer. 6, 7, 8, 9, 10. Laat hen nu opstaan. 6. 7, 8, iemand nu, 8, 9, 10, 8, in orde, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, in orde, 10 tot 15, sta op, in base, heel dat zijn al de kaarten die uitgegeven waren, 15, in orde, 15 tot 20, sta op, 1 tot 20, in gebedskaarten, neem hier uw plaats in. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, dat is dan 20 tot 25. Hoeveel hebben geen gebedskaart? Gelooft u nog steeds in hem? Terwijl zij komen en hun plaats innemen, terwijl die 25 dat doen, die eerste 25 komen, laat mij u vragen. De Bijbel zegt in het boek Hebreeën dat Jezus Christus onze hoge priester is. Gelooft u dat? Eén die kan aangeraakt worden door het voelen van onze zwakheden. Gaan wij ons neerzetten in deze dag sloom? Terwijl wij zien dat onze hoogmeester zich onder ons bekend maakt. En dan daar blijven zitten als dom voortgedreven vee? Nee, meneer, laten wij wakker zijn. En handelen met moed voor elke strijd. Wees niet als dom voortgedreven vee, wees een held. U mensen, kijk deze kant op en geloof. Kijk in de schrift wat hij beloofde. In orde. We zullen niet alle tijd nemen, we zullen de gebedstrijd beginnen. Laten wij opnieuw bidden. Heer Jezus, het is nu in uw handen. Ik ben in uw handen. Heer, neem het woord wat van u zei. Zoals het was in de dagen van Sodom. Waarnaar ik vanavond verwees. U zei in Johannes 14, vers 12. Toen u sprak tot uw discipelen over het heen weggaan. Wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. De Bijbel zegt dat God eertijds en op verschillende wijze sprak tot de profeten, of tot de vaderen sprak door de profeten. In deze laatste dagen spreekt hij door zijn Zoon Jezus Christus. En hij is het woord. Wij weten dat de profeten kwamen. De geest kwam op hen en maakte dat woord levend voor die generatie. Vervloekte de koningen, bracht de oordeel binnen, bracht de rechtvaardigen eruit, redde de verlorenen. De profeten, tot wie het woord kwam. In deze laatste dag nu, Heer, heeft u beloofd, u zei, zoals het was in de dagen van Sodom. Terwijl Abraham daar zat in de hitte van de dag. De kleine uitgeroepen gemeente. Wij kijken in de wereld vandaag, Vader. En wij zien precies Sodom, de heidenen, zijn verdorven, lauw. En we zien deze drie engelen verschijnen voor Abraham. Twee van hen gingen naar de lauwe kerk, Lot, om te proberen hen uit te roepen. Twee gingen daarheen, een moderne Billy Graham, om hen uit te roepen. Geen mirakelen, het verblindde alleen hun ogen. Het prediken van het evangelie doet dat. Maar er was één die hier bij Abrahams groep bleef, van belang voor de uitverkorenen, de uitgeroepenen die niet in Sodom waren, geboren buiten Sodom, de ware gemeente, het zaad van Abraham vandaag. En toen deze man, die tot hen sprak, zei, waar is Sarah, uw vrouw? Hij zei, ze is in de tent achter u. En hij zei, ik zal u bezoeken in overeenstemming met de tijd des levens. En zij lachte. En hij zei, waarom lachte zij? Hij onderscheidde wat zij zei en dacht in zichzelf, met zijn rug naar de tent gekeerd waar zij was. Jezus van Nazareth, de Zoon van God, heeft ons in zijn woord verteld, zoals het was in die dag, zo zal het bij de komst van de Zoon des Mensen zijn. En het is een erg vreemde zaak, Vader, dat er nooit een hervormer geweest is in al de tijdperken die na Sodom ging, met de naam eindigend op H.A.M. tot heden, uw dienstknecht Billy Graham, die ginds in Sodom zijn werk doet. Nu, Vader, ik bid dat u het zaad van Abraham zult redden dat hier vanavond is. En zult vullen met de Heilige Geest van de dierbare beloofde Zoon. Onmiddellijk hierna deed God, gemanifesteerd in vlees, dit teken. Toen kwam de beloofde Zoon op het toneel. God, we hebben naar hem uitgekeken gedurende 2000 jaar, het zaad van Abraham. Vele slapen, dit is de zevende waken. Wij kijken uit naar de roep die op elk tijdstip kan komen, zie de bruidegom komt. Sta vanavond toe, Vader, dat het begrip van de mensen geopend zal worden, zodat zij zullen zien dat dit teken beloofd was, net voor de komende Zoon, zoals ook de koperen slang Christus typeerde, zo typeerde de komende Zoon en het teken van zijn komen in het natuurlijke, het geestelijke van de komende Jezus vandaag. Het koninklijke Zoon van Abraham, zaad van Abraham. Sta toe, Heer, wij vragen het in Jezus' naam, terwijl we ons aan u opdragen. Amen. Ik zou één ding willen zeggen, voor wij voor de zieken bidden. Vele mensen hebben een verkeerde indruk over een gave. Een gave is niet iets dat God u geeft om uit te gaan en te zeggen, hier, ik zal hierheen gaan en dit eruit pikken en ik zal dat nemen en ik zal dit doen. Dat zijn geen gaven. Veel mensen denken dat, maar ze hebben een verkeerde indruk. Een gave van God is weten hoe u zich uit de weg kunt krijgen, zodat God u kan gebruiken. Dat is alles wat een gave is. Zie? Zolang u in uzelf bent, zei Jezus zelf niet, de Zoon kan, Johannes 5, vers 19. Voorwaar, ik zeg u, de Zoon kan niets doen in zichzelf. Hij passeerde die vijver waar al die kreupelen waren en genas één man met een prostaatkwaal of een niet voortschrijdende ziekte. Hij zei, de Zoon kan niets in zichzelf doen, maar wat hij de Vader ziet doen, dat doet de Zoon gelijkerwijs. Ik ben het niet, zei hij die de werken doet. Het is mijn vader die in mij woont. Hij doet de werken. Nu, u mensen die daar zit, waag het niet naar enig mens te kijken. Kijkt u naar Christus. Hij is degene. Maar hij beloofde in de laatste dagen dat hij zich bekend zou maken in menselijk vlees. Zoals hij daar deed te Sodom. Nu uw vlees, mijn vlees. Laten wij gewoon onze harten openen en ons eigen denken wegkrijgen en het woord gewoon zijn loop laten nemen vanavond in ons. Dan zullen wij Gods grote gaven van zijn geest voor ons gemanifesteerd zien. Wees echt eerbiedig, laat niemand weggaan. Wees heel stil en bid. Ik ben zeker dat u het waardeert. En indien er iemand hier is die denkt dat dit bedrog is, ik daag u uit om op het podium te komen. Wie dan ook. Dan, als u bang bent om te komen, zeg er niets over. In de naam van Jezus Christus neem ik elke geest hier binnen onder mijn controle om het woord van God te verklaren. Hier is een beeld vanavond, zoals in Johannes het vierde hoofdstuk. Een man en een vrouw die elkaar voor de eerste keer ontmoeten, veronderstel ik. Ik ken u niet. U kent mij waarschijnlijk door de kranten en van horen zeggen, maar ik ken u niet, u weet dat. Wij zijn vreemden voor elkaar. Zoals onze Heer op een keer een vrouw bij de bron ontmoette. Een man en een vrouw die elkaar ontmoeten, met elkaar spraken. Maar als ik kom, zoals een of iemand van onze broeders zou zeggen, God gaf mij een gave van genezing. Weet u wat de gave van genezing is? Geloof in genezing. Ziet u laat gewoon uw geloof vrij uitgaan om voor iemand te bidden. Dat is al wat de gave van genezing is. Elke prediker zou het moeten hebben. Iedereen, ziet u, zou de gave van genezing moeten hebben. De kracht die u geneest is aan de binnenkant van u, de Heilige Geest. U moet hem gewoon zijn weg naar buiten laten uitwerken, dat is alles. Net zoals het leven dat in de boom is. U hoeft de appels niet in de boom te gieten om hun appels te doen dragen. Hij is gewoon in de grond geplant en hij drinkt en brengt voort. Nou, zo moet u met de Heilige Geest doen. Hij is aan de binnenkant van u. U drinkt gewoon van de onuitputtelijke bron van de Jezus Christus. En hij brengt de vruchten van de Geest voort. Zie? Nu, ik sta hier. Ken u niet. God weet dat. U bent een volslagen vreemde. Nu, indien ik ging en u de handen oplegde en zei, zuster, u zult gezond worden. U zou dat kunnen geloven en dat zou in orde zijn. Maar nu, maar als hij komt, zie, dat was het voorbije dagen, destijds in de Pinksterdagen. We leven daar nu aan voorbij. We zijn voorbij Pinksteren. Precies zoals wij voorbij Methodist en Lutheraan zijn. We zijn verder op de weg naar de komst van de Heer. Maar de bediening die Jezus Christus zelf uitoefende, exact zo moet zijn, net zoals de hoofdsteen op de piramide zo moet uitgehouwen zijn, tot elke steen perfect past. En de gemeente moet in die conditie komen om de hoofdsteen te ontvangen. Dan wordt de hele zaak in de opstanding genomen, wanneer het lichaam is opgewekt. Gelooft u dat? Gelooft u dat deze dingen die ik u zeg de waarheid zijn? Gelooft u dat? Als de Heer Jezus mij iets zal vertellen dat u gedaan hebt, iets dat u niet behoorde gedaan te hebben, iets dat er met u verkeerd is, of wat het ook mag zijn, financieel, gezinsproblemen, ik weet het niet, of wat het ook is, zult u geloven dat ik zijn dienstknecht ben? U bent een christen. Ziet u, ik sprak met u om uw geest te ontdekken. Ziet u, dat is de wijze waarop hij het bij de bron deed. Hij zei, breng mij wat te drinken. U bent een christen. U bent een gelovige. Dat is juist. Geen meeloper, een gelovige. In orde. Uw voornaamste probleem is in uw nek. Aan de achterkant van uw nek hebt u een gezwel. En dat gezwel geeft u druk. Het verdient uw ogen en zo. Is dat juist? Dat is zo, spreekt de Heer. Dat is juist. Indien u zult geloven, zal het weggaan. God zegen u. Ga nu. Hoe maakt u het, meneer? Ik ken u niet. Wij zijn vreemden voor elkaar. Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. Indien ik mijzelf kan ontspannen, zodanig dat de Heilige Geest mijn lippen kan gebruiken en mijn ogen, net zoals, hebt u ooit gedroomd? Zeker. Er is een deel van u. U moet inactief zijn in uw vijf zintuigen. U hebt een bewustzijn en een onderbewustzijn. Uw eerste bewustzijn is hier en uw onderbewustzijn is hier. U moet in uw vijf zintuigen inactief zijn om hierin over te gaan om te dromen. Maar wanneer u terugkomt, laat dit een indruk achter die u zich herinnert van waar u droomde. Nu, bij zieners profeten is hun onderbewustzijn niet hier, het is precies hier. U gaat niet uit uw vijf zintuigen, u staat te dromen. En u zou zeggen, als ik zou zeggen, droom mij een droom, zou u dat niet kunnen. Evenmin kan ik voor u een visioen zien. God is nodig om dat te doen. Maar ik ga niet slapen om het te zien. Ik sta hier en zie het. Dat is een gave van God. Als ik het eerste bewustzijn uit de weg kan krijgen, zal God het andere bewustzijn gebruiken als hij iets te zeggen heeft. Dat is aan hem. Maar als ik met de hulp van God in staat ben, als Jezus hier stond met dit pak aan dat hij mij gaf, zou hij u niet kunnen genezen als u ziek was. Nee, hij heeft het al gedaan toen hij stierf. Maar Ik weet niet waarvoor u hier bent, u bent gewoon een man. We zijn zo ongeveer van dezelfde leeftijd en we staan hier op het podium, ontmoeten elkaar voor de eerste keer. Gelooft u dat God mij uw verlangens kan openbaren, of wat u gedaan hebt, of wat u belemmert? Als hij kan vertellen wat er geweest is, kan hij u vertellen wat zal komen, gelooft u dat? Ik wil niet te veel tijd nemen, maar ik heb hard gepredikt en tijd, nerveus, u moet u echt ontspannen, omdat er niets is dat ik kan doen, tenzij hij het mij toont. Ja, hier is het. Het licht komt over de man. In orde, meneer? Nee, meneer. U bent hier niet voor uzelf. U bent hier voor iemand anders. En dat is een dochter. En die dochter woont in Californië. En ze heeft een auto-ongeluk gehad, enige tijd geleden. En u wilt dat ik, u staat voor mij, opdat ik voor haar bid, omdat zij er nog steeds kreupel door is. En luister, laat mij iets vertellen. Dat auto-ongeluk was niet in Californië, het was in Dallas, Texas, waar het auto-ongeluk gebeurde. Is dat juist? Zij zal gezond worden. Vergeet het niet, ik zie jou weglopen. In orde, geloof. Ga in geloof, broeder. God zegen u. Hoe maakt u het, dame? Ik ben een vreemde voor u. Wij kennen elkaar niet. Wij zijn volslagen vreemden. Gelooft u dat Jezus Christus dezelfde is gisteren, vandaag en voor eeuwig? Gelooft u hem? Nu, als de Heilige Geest mij iets over u kan vertellen, waarvan u weet dat ik het niet weet, dan zal dat veroorzaken dat u gelooft niet waar. U hebt complicaties, u hebt vele dingen, maar wat uw voornaamste zaak is, is dat u op het punt staat een operatie te ondergaan vanwege een tumor, en die tumor is in uw zijde. Dat is juist. Dat is zo. Daarvoor bent u hier om voor u te laten bidden. Als ik u zou kunnen vertellen wat uw naam is, zou u willen geloven dat ik zijn profeet ben, of geloven dat dat juist zou zijn? Mevrouw Hulman, ga voort op uw weg, verheug u. Zie, God zegen u, geloof niet, twijfel niet. Hoe maakt u het, dame? Vreemden voor elkaar. U bent jonger dan ik, gewoon een man en een vrouw. Een ogenblik even. Laat iedereen heel eerbiedig zijn. De Geest des Heren ging hier weg. Deze man die hier zit met een bril op. U hebt een geestelijk probleem in uw gedachten. U weet niet wat te doen. U bent helemaal in de war. Gelooft u en u zult er goed uitkomen. Jazeker. U zult dat doen? In orde. Wees nu eerbiedig. Hier is een kleine dame die hier binnen zit. Zij kijkt zo, met haar handen biddend. Zij heeft een slechte hand waarover zij bidt. Indien u zult geloven, ja, zal God het gezond maken. Ik ken u niet, u kent mij niet, maar u raakte iets aan. U raakte mij nooit aan, u bent 6 meter van me verwijderd. Jezus Christus geneest u. Uw geloof maakte u gezond. Als dat niet dezelfde Jezus is, de hoge priester, die kan aangeraakt worden door het voelen van onze zwakheden, gelooft u niet dat dit zo is? Excuseer me. Ik moet gewoon de weg volgen die dat gaat. Ik begin nu zwak te worden, ziet u gewoon. U weet onze Heer, toen op een keer een vrouw zijn kleed aanraakte, zei hij. Vergeef mij. Deze gekleurde dame zit daar te bidden. Galblaaskwaal, hoge bloeddruk. Geloof dame, het zal u verlaten. Amen. Ik keek en er was een gekleurde dame die hier staat, zie je. Haar geloof trok het gewoon weg. Amen. Die dame recht achter haar met astma, als u zult geloven dat God u van die astma gezond zal maken, kunt u het ook hebben, als u het zult geloven. U hebt een groot verlangen in uw hart. En dat is een legitiem verlangen. U wilt een baby. En de reden dat u het niet kunt hebben is omdat u een vrouwenkwaal hebt. Is dat waar? In orde, gelooft u nu dat God het u zal geven? Als de Heer Jezus mij zal vertellen wie u bent, zult u geloven? Mevrouw Lambert, u gaat geloven het. Maakt u dat u gelooft? Mogen zij het ontvangen, God, in de naam van Jezus Christus. Heb geloof. Heb geloof. Meneer, wij zijn vreemden voor elkaar. Maar God kent ons beiden. Gelooft u dat de Heer Jezus mij uw problemen zal openbaren? Gelooft u? U bent niet van hier. U bent niet van Arizona. U bent van een eindweg, het oosten, Michigan. Dat is juist. Juist. U hebt een hoge bloeddruk. Niet de slagaders verhard, hardhorend. Het heeft u verlaten. Ga terug naar Michigan. De Heer Jezus maakt u gezond. Heb geloof in God. De dame die daar ginds zit, bidt voor haar vader. Hij heeft de ziekte van Parkinson. En ik zie hem nu. En hij is overschaduwd. Niet alleen overschaduwd tot de dood, maar tot de eeuwige dood, omdat hij niet gered is. Dat is waar. Gelooft u dat God hem zal redden en hem genezen? Als u genoeg geloofd hebt om Jezus Christus aan te raken, onze hoge priester, kunt u dat zeker accepteren. Nu, wilt u mij een genoegen doen? Leg uw hand op die vrouw naast u. Zij bidt voor haar broer. Ja. Die broer is ziek. En hij is ook een alcoholist. Dat is waar. Geloof slechts. Hij zal stoppen met drinken en gezond worden. Als gij kunt geloven, zijn alle dingen mogelijk. De dame die hier recht voor mij zit te bidden, heeft het hoofd gebogen. Ik kan u zeggen dat zij bidt: Heer, laat mij het zijn. De dame is. Ze bidt voor een vriendin. En die vriendin is in het hospitaal hier, sterft aan kanker. En ook voor zichzelf. Ze gaat het missen. Mevrouw Kelly, sta op en accepteer uw genezing in de naam van Jezus Christus. Ik zag de vrouw nooit in mijn leven. Gelooft u dat God een hartkwaal geneest? Gelooft u dat hij de uwe geneest? In orde, ga dan gewoon voort, zeg dank u dierbare God. Het is moeilijk voor u om 's morgens op te staan. U bent zo stijf met die artritis. Morgen zal het niet meer zo zijn als u het slechts zult geloven en doorgaat. Jazeker. In orde, meneer. U hebt een bloedtransfusie nodig van Golgotha. Het heelt suikerziekte en alles. Gelooft u dat hij dat doet? In orde, die uwe kan ook genezen worden als u het met heel uw hart zult geloven. Kom hier. U bent nerveus. Dat veroorzaakt u moeite. U hebt een maagzweer. Gelooft u dat God het zal genezen? Ik wil u iets tonen. Ik zal mijn horloge even afdoen. Nerveus, het is een beetje moeilijk, maar... U bent een goede ziel, laat mij uw hand nemen. Ik wil uw hand vasthouden, ik wil dat u naar mijn hand kijkt. Nu let op, ik ga uw hand bovenop de mijne leggen. Nu, ziet u het? Ziet u die dingen daar doorheen lopen, die kleine vibraties? Dat is die levende sfeer. Let nu op, neem uw hand weg. Nu wordt het weer normaal. Nu zal ik mijn hand erop leggen. Het doet dat niet, nietwaar? Maar ik zal uw hand erop leggen, daar is het opnieuw. Zie? Nu, er is daar iets als een symbool dat u werkelijk met uw eigen ogen kunt zien, is dat juist? Steek uw hand op, zodat het gehoor kan zien dat dit waar is. Hier, het gehoor kan het zien. Leg uw hand hierop. Nu, neem uw hand eraf, dame. Nu, leg uw hand daar terug op. Het is een levende sfeer. Het is weefsel, iets dat weefsel verteert. Het wordt veroorzaakt door zenuwachtigheid die zich verspreidt. Je hebt ook een vrouwenkwaal. In orde. Nu, heer. Dit is wanneer u het initiatief moet nemen. Gewoon omdat deze dame het zal weten. Ik wil dat het gehoor de hoofden gebogen houdt en bidt. Omdat het van de een naar de ander gaat. Wanneer Jezus zei, in mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen. Nu houdt uw hoofden gewoon gebogen als u geen zweer wilt. Zie? Nu hier, ik wil dat u oplet. U hebt de zweer. Nu, let op mijn hand en zie dat ik mijn hand niet beweeg. Hemelse Vader, laat uw barmhartigheden en genade op de vrouw zijn om haar gezond te maken. Zij houdt mijn hand in het oog. Zij houdt het in het oog, Vader, om te zien of er enige verandering is. En ik weet dat haar geloof, dat het nervositeit is. Ik bid God dat u zult helpen. In Jezus' naam, help haar. Nu, de dame, ik heb mijn ogen nog niet geopend. Maar de dame weet dat mijn hand nog steeds gewoon hetzelfde blijft als het was. Is dat niet waar, dame? Nu, houd het nu heel aandachtig in het oog. Zo, dit wordt niet gedaan om er een show van te maken. Dit wordt gedaan om te verklaren dat Jezus zijn woord houdt. Nu, hij zei, in mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen. Nu, ik ga mijn hand even onbewegelijk houden. Ik wil dat u opmerkt dat het niet de manier is waarop ik mijn hand houd. Ziet u, het is daar de hele tijd. Ziet u hoe het opzwelt? Het wordt steeds erger. Dat ik het vast dat mijn hele hand is verstijfd tot mijn elleboog. Nu kijk er gewoon even naar. Heer Jezus, niet voor een show, we zijn er niet om dat te doen, maar opdat uw woord vervuld mogen worden. U genaste mensen nooit om te tonen dat u God was, maar het was het vervullen van het woord. En dat is de wijze waarom ik dit doe vanavond, Vader. Het is mijn geloof om te geloven dat deze goede vrouw van deze demon genezen kan worden. Satan, ik gelast je in de naam van Jezus Christus, die triomfeerde over alle ziekten, en ze zijn onder zijn voet. En als zijn dienstknecht neem ik het initiatief in Jezus' naam. Verlaat de vrouw, kom uit haar. Nu, ik heb mijn hand niet bewogen, de dame is mijn getuige. Iets gebeurde er met mijn hand, nietwaar? Als dat juist is, zeg amen. Het is weg, nietwaar? U bent genezen. Nu, daar is zij. Nu, kijk hier, ik leg mijn hand erop. Nu, leg uw hand erop. Gewoon hetzelfde. U bent genezen. Ga heen, eet uw avondmaal. Jezus Christus maakt u gezond. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen. Ja. Gelooft u, zuster? Gelooft u? Gelooft u dat God die astmatische toestand van u kan wegnemen en u gezond maken? In orde, ga u weg en zeg, dank u, Heer Jezus. Ik geloof u met heel mijn hart. Hoe maakt u het, meneer? Het hart geeft u last. Zo'n beetje een blokkade veroorzaakt door zenuwen, gebonk, overslaan. 1, 2 aan de ene kant en 1 aan de andere kant. In orde, meneer, stop nu. Ga heen. Uw geloof maakt u gezond, meneer. Ga geloof met heel uw hart. In orde. Nog een slechte maag. Gelooft u dat Jezus u gezond maakt? Ga heen en zeg, dank u, Heer Jezus. Geloof het. Als hij u kan vertellen wat u bent, kan hij u zeker genezen. Want als ik geen enkel woord dat u zegt, gewoon u de handen opleg, zou u dat u doen geloven dat u genezen bent? U die daar in de stoel zit, zou u geloven? Ga u weg. Zeg, dank u, Heer Jezus. Het is wat u gelooft. Kom, geloof u dat God die rugkwaken aan u die er zit? In orde, u kunt gaan zeggen, dank u, Heer. Geloof met heel uw hart. Ga heen en geloof. Meneer. Als God u niet geneest, zult u op een dag kreupel zijn zoals dit lopen met een stok met die artritis. Waarom hem nu niet gewoon accepteren? Gelooft u het? Ga u weg en zeg dank u, Heer, en stamp met dat ding en ga u weg met blijdschap. Jezus geneest uw rug en maakt u gezond. Gelooft u dat? In orde, ga u weg en zeg dank u, dierbare God. Kom hier, dame. Nu, waar bent u bevreesd voor? De reden dat u bang bent is omdat u in de menopauze bent. U weet wat ik bedoel, de verandering bij een vrouw. Er is van alles, van een late avond, u wordt zwak. U kunt uw werk niet doen, u raakt zo vermoeid. Is dat niet juist? In orde. Het is nu in orde. Ga heen, uw geloof maakt u gezond. Nog een nerveus persoon, maar u bent heel uw leven nerveus geweest. U was al een beetje nerveus toen u jong was. U bent een kleine tobbe die rondging. Maar nu ziet u het er naar uit dat iets houvast op u gekregen hebt. U bent de hele tijd neergedrukt. Is dat niet juist? Het zal er niet meer zijn als u mij precies nu zult geloven als Gods profeet. Ga en geloof. Hoeveel daar buiten geloof met heel uw hart. Leg uw hand op elkaar. In de naam van Jezus Christus van Nazareth. Ik gelast elke man en vrouw hier elkaar de handen op te leggen. Als een deel van Gods woord juist is, is alles ervan juist. Jezus Christus zei, in mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen. Het woord Gods is een onderscheider van de gedachten en de bedoelingen van het hart. Jezus zei, als zij zieken de handen opleggen, zullen zij herstellen. Elke gelovige hier binnen zeggen amen daarop. Dan bent u gelovige. U bidt voor degene die u de handen oplegt, want zij gaan voor u bidden. Laten wij samen bidden en de vijand verslaan. En laat elke zieke persoon hier binnen genezen worden in de tegenwoordigheid van Jezus Christus. Almachtige God, auteur des levens, geef u van alle goede gaven. Zend uw zegeningen op deze mensen. Satan, je hebt de slag verloren. Jezus Christus is hier. Hij is dezelfde, gisteren, vandaag en voor eeuwig. Christenen hebben hun handen op elkaar. Zij bidden het gebed des geloofs. U zei, deze tekenen zullen degene volgen die geloven. Elk van hen zei, amen. Zij geloven. Zij beaamden het verlangen van uw hart. Toen u zei, deze tekenen zullen degene volgen die geloven. Ze leggen elkaar de handen op. Je bent verslagen, Satan. Kom uit van hen. In de naam van Jezus Christus. Verlaat deze plaats. En verlaat dit gebouw. In Jezus Christus' naam. Elke man en vrouw die gelooft dat de gelovige zijn handen op u heft. Het gebed des geloofs is gebeden. En u bent bereid om uw ziekte te verzaken. Uw gedachten erover te verzaken. En het woord van God te accepteren. Om het in uw hart te nemen. Sta op uw voeten. En aanvaard uw genezing. In de naam van Jezus Christus. Amen en amen. Steek uw handen omhoog nu. En geef hem lofprijs. Want het is allemaal voorbij. Amen.